In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Veel mensen die denken dat een hypotheektraject wel 6 weken in beslag neemt. Zo had ik Lisa aan de telefoon en Lisa belde me op. Ja, zegt ze, was op vrijdag. Ja, mijn hypotheek moet wel volgende week al geregeld zijn. Ja, is dat haalbaar? Lukt dat? Ik zeg, ja, weet je, dan plannen we wat in en dan gaan we gewoon snel aan de slag. Met als gevolg dat die hypotheek gewoon in 24 uur geregeld was. En dat het dus inderdaad helemaal geen 6 weken hoeft te duren.
Dit is alweer de 10e aflevering van de Gewoon bij Saskia podcast. De podcastserie waarin hypotheekadviseur Saskia Gene jou op weg helpt bij alles wat je maar moet weten bij het kopen van een huis. Mijn naam is Robert Huusken en we zijn aan het einde van het kooptraject aangekomen. Vandaag gaan we het namelijk hebben over de laatste fase, de hypotheek afsluiten. Saskia, dat is denk ik helemaal jouw ding.
Ja, dat is echt mijn ding.
Dat is gewoon...
Dan begint mijn werk eigenlijk pas, ja, zou je zeggen.
En waar het voor jou echt leuk wordt.
Ja, ja, daar begint het gepuzzel en de keuzes en het hele traject eigenlijk uiteindelijk mee. Ja.
En ik als koper, ik heb net het bod geaccepteerd en alles is gelukt. Dus ik denk, Saskia,
nu is het jouw beurt.
Zoek het maar uit, regel het maar.
Ja, ja, jij bent aan zet.
Kan ik als klant of als koper dan nog iets doen in de voorbereiding bijvoorbeeld?
Jazeker. Kijk, op het moment dat je samen met je partner koopt, is het belangrijk. Je hebt een oriëntatiegesprek al eerder in het traject gehad om over bepaalde dingen toch al samen nagedacht te hebben. Van, wat vinden we qua maandlasten nou echt belangrijk? Willen we eventueel nog verduurzamen? Willen we eventueel verbouwen? Qua spaargeld, hoeveel spaargeld willen we überhaupt inzetten en kwijt zijn? Je kunt zoals we eerder ook hebben aangegeven in de andere podcast, natuurlijk een hoop documenten alvast verzamelen, zodat dat je dadelijk in het traject wat minder werk te doen hebt. Bijvoorbeeld net zoals, ik ben even aan het denken, bij een ondernemer is het bijvoorbeeld handig dat je de boekhouder alvast aanzwengelt van hey, ik heb de jaarcijfers daar nodig, ik heb een geaccepteerd bod. Ja, dat zijn eigenlijk wel dingen waarbij je goed zou kunnen voorbereiden.
Ja. En zijn er dan nog andere zaken die je nodig hebt?
Voor de hypotheekaanvraag?
Ja.
Ja, eigenlijk voor de hypotheekaanvraag is een beetje een standaard lijstje wat je altijd wel nodig hebt. Dan moet je denken aan een kopie legitimatie, een rekeningnummer, een salarisstrook, een werkgeversverklaring. Die heb je ook nodig als je een vast contract hebt. Heel veel mensen denken, oh, maar dat hoeft toch niet, want ik heb een vast contract. Maar geldverstrekkers mogen gewoon simpelweg geen contracten lezen. Dus die zien alleen de salarisstrook. Ja, dan willen ze toch ook wel even de bevestiging hebben dat het een vast contract is. Eventueel een uitdraai van een duo, kopietje van eventueel verzekeringen die er nu zijn, concept koopcontract, taxatierapport.
Leaseauto.
Leaseauto. Ja, andere kredieten eventueel die je hebt. Mocht je al een hypotheek hebben, natuurlijk een uitdraai van de huidige hypotheek. Of als je de huidige woning verkocht hebt, een verkoopcontract. Als ondernemer dus inderdaad ook de jaarcijfers. Aangifte inkomstenbelasting en uitreksel van de Kamer van Koophandel. Maar dat zijn eigenlijk wel in grote lijnen even de basisdocumenten die nodig zijn. Natuurlijk kan het in specifieke gevallen zijn dat er nog wat aanvullend of extra's nodig is. Bijvoorbeeld een pensioenoverzicht of de geldverstrekker kan een bepaald document niet goed lezen of wil nog aanvullend wat zien. Ik denk dat dat het belangrijkste lijstje is wat in ieder geval nodig is om te verzamelen.
Ja, laat zei iemand van, moet je dan ook laten zien wat je allemaal uitgeeft? Dus aan Netflix en weet ik het wat allemaal, pizza, domino's bestellen.
Ja, ik krijg die vraag ook inderdaad wel vaker van, hoeveel maanden heb je dan mijn rekeningafschrift nodig? Ja, maar ik heb hem alleen nodig om te checken of je IBAN met je naam klopt. En verder bij een afschrijving, daar heb ik helemaal niks mee te maken. En ook de geldverstrekker niet. Als er geen aanleiding is, zullen ze echt niet zomaar vragen om allebei een afschrijvingen te controleren. Hetzelfde geldt als salarisstrook. Ja, dan moet ik zeker van 3 of van 12 maanden salarisstrook laten zien. Nee, weet je, gewoon de meest recente is prima. Maar als er aanleiding zou zijn dat ze meerdere salarisstroken of iets willen ontvangen, ja, dan kan het zijn dat je natuurlijk een extra salarisstrookje aan moet leveren. Maar normaliter is dat ook gewoon één salarisstrook. Dus dat zijn echt fabeltjes die niet, niet waar zijn. Mm-hmm. Nee.
Dan gaat de hypotheek aangevraagd worden. Althans, jij gaat even kijken wat past het beste bij de situatie van jou.
Ja.
Maar er zijn zoveel aanbieders en ook zoveel verschillende soorten hypotheken. Ja. Wat misschien heel veel mensen niet eens weten. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen in soorten hypotheek?
Als we echt even kijken naar de hypotheekvorm zelf. Wordt voor een starter vaak maar uit twee vormen gekozen. Je hebt een annuïteitenhypotheek. Dat is een hypotheek waarbij de bruto maand, als dat is de maand als die van je rekening afgeschreven wordt, iedere maand hetzelfde is. Naarmate hoe lang je de rente vastzet.
Bijvoorbeeld 1500 euro.
Bijvoorbeeld 1500 euro. Die is nu 1500 euro, volgende maand 1500 euro. En volgend jaar nog 1500 euro. De verhouding van aflossing en rente veranderen, zodat je nog steeds 1500 euro iedere maand betaalt, maar steeds minder rente, steeds meer aflossing. Maar die 1500 euro blijft 1500 euro. Veel mensen kiezen die variant ook, omdat ze dat dan nu kunnen betalen, hun inkomen stijgt. En dan kunnen ze, je krijgt maandelijks steeds minder geld van de Belastingdienst terug. Je hebt recht op renteaftrek als je een eigen koophuis hebt. Dan krijg je steeds minder terug. Dus als je kijkt, je hebt de bruto maatlast, die gaat van je rekening af. De netto maatlast is na het teruggaven van de Belastingdienst. Die gaat steeds een beetje omhoog. Maar ja, als je als starter nog een stijgend inkomen verwacht of iets, dan sluit dat vaak wel prima aan. Kun je ook die paar euro die per jaar omhoog gaat, die kun je eigenlijk wel gewoon hebben. Dus vaak is het de laagste maatlast, maximale aftrek van de Belastingdienst. Dat mensen toch voor die annuïteitenvariant kiezen. Want een maatlast van 1500 euro is al best een behoorlijke maatlast. Als je dan kijkt naar de lineaire variant. Daarbij is het zo dat de maatlast vaak even een basis. Die 1500 euro is dan bijvoorbeeld 1800 of 1900 euro. Voor precies dezelfde hypotheek. Alleen je gaat wat meer aflossen, dus je begint met een hogere maandlast. En die maandlast die daalt, die gaat steeds verder omlaag. Dus je maandlast wordt gewoon steeds lager. Om even een beeld te geven, als je met een annuïteit vandaag begint en je zou 1500 euro betalen, het duurt ongeveer 13 jaar voordat je met een lineaire hypotheek op dezelfde maandlast als je nu al zit met een annuïteit. Dus voordat die 1800 of 1900 euro bij die 1500 euro is, dat duurt ongeveer 13 jaar. Veel mensen die een lineaire hypotheek kiezen, die zitten vaak vlak voor hun pensioendatum. Dus hun inkomen die zakt, waardoor ze op dat moment een lagere hypotheeklast willen hebben. De meeste klanten kiezen hier niet zomaar voor, ondanks dat het over de totale 30 jaar genomen wel de meest voordelige hypotheekvorm is, zie je toch vaak die annuïteitenvariant. Want heb je maandelijks wat over, is je maandlast of je inkomen gestegen, dan kun je ook zelf extra aflossen, waardoor je ook die lineaire variant creëert. Maar stel er zit wat tegen, je raakt je baan kwijt, wordt arbeidsongeschikt of wat dan ook, dan zit je niet aan die hoge maandlast van die lineaire hypotheek vast. Je kunt ook combineren, als je zegt, ik wil een combinatie daarvan maken, dat kan ook. Maar doorgaans denk ik dat van de starters toch wel een 95% een annuïteit afsluit.
Oké. Ja. En hoe bepaal je dan welke voor jou het meest geschikt is?
We kijken samen natuurlijk wat je per maand kwijt wil zijn, wat je belangrijk vindt, hoe lang je zekerheid wil van je maandlast, hangt natuurlijk ook van de rente af. Daar komen we zo nog even op. Maar het is vooral ook wat wil je kwijt zijn aan maandlasten? Wat vind je acceptabel? En vind je het belangrijk dat ze gelijk blijven? Of vind je het nu prima om wat meer te betalen? Want het past toch allemaal makkelijk en je hebt een goedkope woning gekocht in vergelijking tot je inkomen. Je hebt ook nog een aflossingsvrije variant. En dat is eigenlijk een variant die bij veel starters niet toegepast wordt. Daarbij betaal je alleen rente, geen aflossing. Dus je zou zeggen, dan wordt mijn maandlast wat lager.
Flink lager.
Ja, dat is ook zo. Althans de bruto maandlast. Het is alleen zo dat ze vanuit de wet en regelgeving hebben bepaald dat als je niet gaat aflossen, je minder geen renteaftrek krijgt. Dus als je dan weer aan die netto maandlast krijgt, ja, je krijgt het geld niet van de Belastingdienst terug, ben je veel duurder uit. Dus
je hebt geen hypotheekrenteaftrek.
Nee, nee.
Dus maar bestaat dus nog wel.
Hij is er wel. Ik heb ook nog wel eens de vraag van, is dat dan interessant? Dan laat ik het altijd even zien. Ik vergelijk ook de verschillende vormen met elkaar. En dan kijken we, is dat interessant om zo'n aflossingsvrij deel wel of niet in te bouwen?
Ja. En is het antwoord dan vaak nee, is niet interessant?
Meestal is het antwoord op dit moment inderdaad dat het niet het geval is. Terwijl een aantal jaar geleden terug hadden we rente van 0,9% voor 10 jaar vast. Ja, dan kreeg je van de Belastingdienst ook heel weinig terug, omdat je weinig rente betaalde. Ja, dan maakte het niet zoveel uit. Dus je ziet wel dat we in die tijd best wel vaak adviseerden om toch een stukje aflossingsvrij te nemen. Want je had er eigenlijk weinig nadeel van. Ja, je leencapaciteit is er iets lager door. Maar ja, verder had je op dat moment er weinig nadeel van. En nu zie je met de rentes die we nu weer hebben, dat eigenlijk bijna nooit voorkomt. Nee. Wie ziet het wel nog vaak bij mensen die al een koophuis hebben, ooit al aflossingsvrij hebben gehad en dat gewoon meenemen. Ja, die hebben dan wel recht op die renteaftrek, want die hadden dat vroeger al.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat wel.
En voordat we het dan gaan hebben over hoe lang je de rente moet vastzetten, vroeg ik me nog af van waarom is het eigenlijk dat die hypotheek voor 30 jaar is? Weet jij dat?
Ik durf het eigenlijk helemaal niet te zeggen.
Want kun je bijvoorbeeld ook voor 20 jaar als jij dat...
Ja, dat kan. Ja, je mag inderdaad korter, mag altijd.
Betaal je alleen meer per maand?
Ja.
Want je moet het eerder aflossen.
Precies. Ja. Ik heb wel eens klanten die zeggen, oh, maar ja, ik wil dat ook wel in 20 jaar aflossen. En dan zet ik dat daarheen en dan gaat die 1500 euro opeens naar 2100 euro. En dan zeggen ze, oh, ja, maar dan moet ik dus al meteen vanaf dag 1 meer aflossen om dan uiteindelijk in 20 jaar van die hypotheek af te zijn. Dus ja, meestal zeg ik, nou, pak dan die 30 jaar... En los extra af. Met die extra aflossing, vaak is dat zo'n 10% per jaar, kun je er dan voor zorgen dat die, dat die looptijd verkort wordt. Ja. Want je mag bij extra aflossen kiezen. Ga je voor looptijdverkorting of voor maandlastenverlaging. En ja, het meest voordelig is dan om je looptijd te verkorten. Dus dat je dan inderdaad in plaats van 30 jaar en 20 jaar tijd je hypotheek hebt afgelost. Mm-hmm. Want dan betaal je gewoon 10 jaar geen rente en aflossing. Maar er zijn maar weinig klanten die zeggen, nou, doe maar meteen in het begin 20 jaar. Je hebt zelfs ook een geldverstrekker die zegt, nou, je mag het in 40 jaar aflossen.
Oh, nog langer verspreid, ja.
Ja, om de maandlast nog wat te drukken. Als dat niet nodig is verder voor de leencapaciteit en dergelijke, gebeurt dat ook niet. Natuurlijk, nogmaals, hoe korter je die hypotheek hebt, des te minder je betaald hebt. Dus het zal altijd voordeliger zijn om gewoon van die 30 jaar te kiezen. Maar er zijn allerlei constructies en mogelijkheden. Dus dat is ook iets wat we in het traject echt uitvoerig bespreken. Van, nou, wat wil je? Wat vind je belangrijk? Hoe snel wil je van de hypotheek af zijn? Welke maandlast?
Ja. En dan het gesprek wat op verjaardagen terug gaat komen. Hè? Hoe lang moet je de rente vastzetten?
Ja, en hoeveel rente betaal jij? En
hoeveel procent en zo. Even voor de duidelijkheid. We nemen dit in 2025 op. Dus mocht je dit in 2027 luisteren, dan kan het
kan
natuurlijk
het
alweer
heel
veranderd
anders
zijn.
Ja.
Wat adviseer jij of hoe moet je daarnaar kijken?
Nou, in basis zijn er eigenlijk, kun je er best wel logisch naar kijken. Op het moment dat de rente echt kort vastzet, hè, dus bijvoorbeeld 5 jaar of 1 jaar, nou, dat betekent ook dat je over 1 of 5 jaar opnieuw een rente moet kiezen. We weten allemaal niet wat de rente doet. We weten niet of die stijgt of daalt.
Jij ook niet?
Nee, als ik dat dus wist, dan had ik dat ook wel iedereen verteld. Nee, maar de rente, je hebt dan gewoon minder zekerheid. Je weet niet, als die rente nu 3% is en hij gaat naar 5%, ja, dan gaan je maandlasten een stuk omhoog. Maar ja, je kan ook op dat moment op 1% staan, want dat hebben we ook al meegemaakt. Dus je weet het niet. Het is wel in het algemeen zo, een kortere rente, die is minder hoog, dus je betaalt minder rente. Dus je hebt een wat lagere maandlast. Maar ja, je hebt ook minder zekerheid. Daarnaast is het zo, als je even als voorbeeld 5 jaar vast zou pakken en die rente die zakt opeens. Je hebt nu 3% naar 1% en je belt me opeens. Als kijk, ik wil ook graag die 1%. Nou, zeg, nou, dat kan. Dan gaan we even opvragen wat de boete is. Want de geldverstrekker gaat 2% mislopen over de komende jaren. Maar heb je die rente nog maar 5 jaar vaststaan, hoef je maar boetebewijs om te betalen over 4 jaar. Terwijl heb je die rente 20 jaar vaststaan, moet je een boete betalen over 19 jaar. Ja, als je dat meteen in het eerste jaar zou doen. Dus de boete is bij een kortere rente wel veel lager als die rente opeens zou zakken en dat je daar iets mee wil. De nadelen zijn natuurlijk dat die kans op een stijgende maandlast, die is toch wel ook aanwezig. Je moet ook gewoon de rentes dan steeds in de gaten houden. Dus als jij het lekker vindt om gewoon ieder jaar even die rentes te checken en wat doen die, gaan die mogen of omlaag, is het prima. Maar veel mensen vinden het ook wel lekker om gewoon daar niet over na hoeven te denken, een aantal jaren gewoon achterover te kunnen leunen en daar niet mee bezig te hoeven zijn. Dat is dan ook meteen de keerzijde van een lange rente. Ja, je hebt dan heel lang zekerheid.
Ja, wat is ongeveer lang?
Ja, lang is toch wel 20, 30 jaar.
Oh, ja. Ja, want heel vaak kiezen mensen voor 10, hè? Ik weet niet waarom, maar 10 is volgens mij heel gangbaar.
Ja, 10 is zeker op dit moment, wordt het heel vaak gekozen. Soms nog wel een combinatie, hè, wat ook kan. Je kunt ook zeggen, nou, ik neem 10 met bijvoorbeeld 20 jaar... of 10 met juist 5 jaar of wat dan ook. Dat heeft ermee te maken dat mensen soms rente willen spreiden. Je hebt ook bepaalde rentes, heb je net wat meer leencapaciteit dan de andere. Want hoe hoger de rente, hoe minder leencapaciteit. Dus dat kan een keuze zijn. Ik weet ook nog met mijn eerste hypotheek dat ik toen ook 10 jaar koos. Dat was op dat moment eigenlijk al jaar en dag was dat gewoon de rente. Iedereen koos 10 jaar vast. Nou, toen kregen we richting corona een flinke rentedaling. Echt een dip. Nou, toen ging die naar het goedkoopste punt iets van 0,9%. Toen zag je dat niemand bijna meer voor 10 koos. En iedereen dus 20, 30 jaar vastzette. Nou, nu zitten we een beetje daartussenin. Hè? Want toen ik de eerste woning had, was 5,4 of zo, geloof ik. Nou, nu zitten we een beetje rond de 3,5 op het moment dat we deze podcast opnemen. En ja, dan wisselt het nog wel. Dus ik zie combinaties. Ik zie inderdaad nog steeds heel veel 10 jaar vast. Heeft ook mee te maken dat dan de maximale leencapaciteit vaak bereikt wordt. Maar mensen vinden 10 jaar al best wel ver om vooruit te kijken. Dus ja, eigenlijk dat. En dan soms in combinatie met een korter stukje of juist een langer stukje. Maar ja, hoe langer vast, hoe hoger eventuele boete als de rente wel zakt. Maar ja, je hoeft er ook niet meer echt naar om te kijken.
Iemand vertelde mij ooit van waarom 10 eigenlijk vaak gunstig is. Omdat daar ook veel aanbod in is, in hypotheken. Dus heel veel hebben 10 jaar, dus de concurrentie is daar groot.
Grote.
Op dat 10 jaar. Dus niet per se op 8 of op 12, maar op 10.
Het is altijd 10.
Ja, dus die is vaak het gunstigst om te kiezen ook. Dat is ook wel interessant.
Ja, en je ziet nu ook heel veel dat de rente van 5 tot en met 10 jaar allemaal dezelfde rente heeft. Dus als je dan voor 5 jaar kiest, of voor 10 jaar heb je dezelfde rente. Alleen bij de een heb je 5 jaar meer risico dan bij de ander. Dus je ziet inderdaad, die rentes worden dan vaak wel een beetje samengetrokken met wat het meeste gekozen wordt. Ja.
Oké, dus waarvoor moeten we kiezen?
Ja, dat is lastig. Het is echt ook een hele persoonlijke keuze. Als je echt heel erg twijfelt, dan zou ik zeker de opties met wat combinaties checken.
Meerdere delen.
Meerdere delen, stukje kort, stukje langer, stukje middelmatig. Dan verspreid je wat risico. Maar nogmaals, over het algemeen, de meeste vinden 10 jaar al een hele mooie periode. Dus dat wordt heel veel gekozen. Maar als je me echt heel één op één vraagt wat je moet doen, ja, dan kan ik je geen heel hard antwoord op geven.
Nee, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een persoonlijke keuze van wat wil jij. Weeg die voordelen dan ook even af tegen de nadelen.
Ja, dat klopt.
Ja. Oké, even kijken, want je had ook nog benoemd over dat aflossen. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk dingetje, dat je daarop moet letten. Want bij de ene hypotheekverstrekker mag je meer extra aflossen dan bij de ander.
Ja, bij de meeste geldverstrekkers zit het op zo'n 10%. Dat is dan wel van de oorspronkelijke hoofdsom. Dus stel, je hebt ooit een hypotheek van 3 ton afgesloten. Nou, dan mag je ook 3 ton, mag je 30.000 euro mag je dan extra aflossen. Per kalenderjaar, dus tussen 1 januari en 31 december. Er zijn geldverstrekkers die hebben 15% of 20%. En er zijn ook geldverstrekkers die hebben het onbeperkt. Nou, als de klanten horen, dan vinden ze dat extra aflossen echt een heel belangrijk item. Van ja, maar ik wil wel extra af kunnen lossen. En hoeveel mag ik dan? Want in hun hoofd is dan 10% vaak niet genoeg. Terwijl als ik dan zeg, ja, maar dat is al 30.000 per jaar extra. Dan zie je mensen, oh ja, dat is meer dan genoeg. Maar stel, dat is een keer niet genoeg.
Ja, reken even om per maand.
Ja, weet je, dat, je kijkt toch vaak maar enkel een keer per jaar of je überhaupt extra aflost. En is dat niet genoeg omdat je een schenking of je hebt de loterij gewonnen of wat dan ook. Ja, dan is het interessant om dat gewoon in december te doen en in januari. Omdat het twee kalenderjaren zijn, heb je dan in twee maanden tijd heel veel bijvoorbeeld afgelost. Maar zeker iets om goed te overleggen wat daarin belangrijk is. Zeker als je weet, oh, krijg je nog een erfenis op korte termijn of een schenking of wat dan ook. Dat je dan wel die optie open houdt om extra af te kunnen lossen. Maar het mag in basis eigenlijk bij alle geldverstrekkers.
Ja. In de vorige aflevering, we hadden het natuurlijk over dat je bod is geaccepteerd en daarna over het koopcontract. En toen zei ik ook van ja, ik heb dan wel dat ik denk, ja, dat moet op tijd geregeld zijn, die hypotheek.
Ja.
Hoe lang duurt dat ongeveer? Hoe ziet dat traject eruit?
Je hebt een hypotheektraject gewoon met een aantal dingen te maken. Hè? Om even kort te schetsen waar dat traject uit bestaat. Dat bestaat natuurlijk uit het uitgebreide adviestraject. Waarbij je alles al verzameld hebt. En je samen gaat kijken naar welke hypotheek verstrekken. Welke rente, welke hypotheekvorm, welke verzekering. Nou, noem het allemaal maar op. Nou, vervolgens wordt die offerte aangevraagd. Dus alle stukken worden verzameld. Dossier wordt compleet gemaakt. Het dossier gaat eigenlijk compleet naar die geldverstrekker. Nou, die gaat het beoordelen en als alles akkoord is, dan komt er een bindend aanbod, zoals we dat noemen. En dat is een bindende offerte. Die is ook voor de geldverstrekker bindend. Dus het is ook niet zo dat de een of de andere er onderuit nog kan. En ja, als koper kun je er wel nog onderuit, maar dat wil je niet als je hypotheek geregeld is. Hypotheekofferte, die teken je. En na het tekenen gaat eigenlijk alles naar de notaris. En de notaris die zorgt dan er uiteindelijk voor dat, dat die woning jouw eigendom wordt. In de tussentijd regel je alle verzekeringen. Heb je dus nog een afspraak eventueel met de notaris om je samenlevingsvorm te bespreken of wel of geen samenlevingscontract neemt en dergelijke. En ja, dan zet je inderdaad die krabbel. Alles bij elkaar klinkt het best wel wat. Hè? We hebben ook al eerder over gehad. Dat neemt best wel wat tijd in beslag. Echt het hypotheektraject, dus van het aanvragen tot en met dat bindend aanbod. Ondanks dat er best veel stappen zijn, en het ligt ook aan de voorbereiding. Ja, varieert dat eigenlijk tussen de 24 uur en 3 weken, grofweg.
Mm-hmm.
Dat ligt een beetje aan de snelheid van het document, de snelheid van de taxateur. Op het moment dat dan de hypotheek geregeld is, ja, dan is het vaak nog gewoon wachten tot je de sleutel krijgt. En de een krijgt de sleutel een week later en de ander is dat, 3 maanden. Ben je ondernemer, dan moet je er rekening mee houden dat het soms wel wat langer kan duren dan die 3 weken. Maar dat heeft er dan meer mee te maken dat bijvoorbeeld de boekhouder de cijfers nog niet klaar heeft. Of er aanvullende vragen zijn of de taxatie wat langer op zich laat wachten, bijvoorbeeld. Ja.
En wat nou als de rente tussendoor wijzigt? Dus hij zakt ineens en jij had net getekend voor 3,9 en hij gaat naar 3,1.
Ja, nou goed, bij de meeste geldverstrekkers is het zo, op het moment dat je die hypotheek aanvraagt, staat ook de rente vast. Die gaat niet omhoog, niet omlaag. Er zijn een paar geldverstrekkers, daar daalt die wel nog even mee. Dan moet je echt denken aan van 2 weken tot maximaal 3 maanden. Maar ja, krijg je je sleutel pas over 6 maanden... Ja, goed, dan staat je rente gewoon vast. Die gaat gewoon niet meer mee omlaag. Dan kun je natuurlijk op het moment dat je eigenaar bent wel nog bekijken of het interessant is om een boete te betalen, om dan alsnog die lagere rente te krijgen. Of je moet het hypotheektraject al tussentijds gaan openbreken om dan opnieuw een offerte te gaan aanvragen. Alleen ja, als dan je huidige offerte er ook nog is, betaal je daar soms ook weer een boete voor. Dus ja, ik bespreek dat wel altijd.
Dat is volgens mij een heel moeilijk woord voor, toch?
Ja.
Is dat bereidstellingsprovisie?
Ja, dat is inderdaad ook als je inderdaad die lagere rente en dergelijke wil. Maar de meeste geldverstrekkers zeggen eigenlijk gewoon op het moment dat je me aanvraagt, staat die vast. Eventueel bij de offerte krijg je wel nog even de lagere rente. En een enkele geldverstrekker heeft dus dat ze op 3 maanden later nog een keer kijken, tenzij je eerder gepasseerd bent wat dan de rente is. Oh ja. Dus dan is die nog meegedaald. Ja, die kans van dalen is er altijd, maar ja, de kans van stijgen is er ook.
Ja. Nu ben jij daar denk ik wel echt goed in thuis. Dus jij hebt wel een beetje het idee van oké, er zit misschien een kleine verlaging of stijging aan te komen.
Ja.
Kan het dan ook zijn dat jij zegt tegen je klant van ja, ik wacht nog even een weekje? Want,
ja, hè? Zeker. Gebeurt heel veel. Ja, het is zo dat ik inderdaad dan kijk van wanneer kunnen we dat het beste aanvragen. Want ik kan 2-3 dagen van tevoren inderdaad kijken hoe en wat.
Ja, dus dan kan het best wel voordelig zijn om toch nog even te wachten.
Ja. Ja. Ja.
Of om misschien toch nog snel de knoop door te hakken.
Ja, ja. Ja, dat klopt.
Wat zijn in dit hele traject veel voorkomende problemen? En heb jij daar tips voor om die...
Ja, zeker. Wat ik regelmatig tegenkom is dat documenten bij een oriëntatie natuurlijk aangeleverd zijn, maar toch al te oud zijn. Dus dat de salarisstrook te oud is of dat het spaargeld wat aangeleverd wordt, daar mist dan een datum op. Dus dat is dan niet goed zichtbaar. Legitimatiebewijzen, dan wordt een foto, alles wordt al weggehaald. Terwijl, ja, heel eerlijk, mag ik niet werken met een legitimatie waar alles op weg is gehaald. Wel het BSN, maar niet alles. Werkgeversverklaringen worden natuurlijk door iemand op het bedrijf vaak ingevuld en daar staan dan allemaal foutjes in. En je moet je voorstellen, als een document fout aangeleverd wordt, dan moet die opnieuw aangeleverd. Ja, zeg maar, als ik hem fout krijg en hij gaat fout naar de geldverstrekker, dan keurt hij hem af. Nou, dan moeten we weer op en neer. En dan kom je vaak bij de geldverstrekker ook weer een beetje onderaan op de stapel te liggen. Dus dat kost allemaal onnodig extra tijd. Natuurlijk check ik alle documenten tussentijds. Maar ja, je kunt altijd treffen dat er iets niet goed is qua documentatie.
Ja.
Ja.
Nog zaken dat de bank dan bijvoorbeeld misschien aanvullende vragen heeft? Dat je zegt van, goh, dit wil ik nog weten.
Ja, kijk, wat je bijvoorbeeld vaak als vraag ziet van, oh, iemand heeft 80.000 spaargeld. Ja, hoe komt iemand aan het spaargeld? Is dat gewoon schenking? Is dat bij elkaar gespaard omdat ze nog thuis wonen? Ik zie daar wel vaker wat vragen over voorbij komen.
Oh, ik heb nog wel een leuke. Vorige week sprak ik iemand die had meegedaan in een tv-show en daar flink wat geld gewonnen. Dus toen had hij ook weer gezegd, ja, gewonnen in een tv-show.
Ja, maar dat kan ook. Hè? En vaak heb je dan ook gewoon netjes een bijschrijving. Kun je dat ook netjes aantonen? Of met een schenking heb je een schenking overeenkomst. Of als ze echt willen zien dat je het zelf gespaard hebt, kan het zijn dat ze 3 jaar opgave opvragen.
Wel tof om te zeggen.
Ja. Maar dat zijn wel leuke dingen om te kunnen vertellen, inderdaad. Van, ik heb het ooit in een tv-show. Maar dat is bijvoorbeeld een aanvullend document. Of iemand heeft een salarisverhoging gehad, maar daar moet dan even een losse verklaring voor komen dat die salarisverhoging inderdaad al doorgevoerd is of binnen een half jaar ingaat.
Oh ja, ik wou zeggen of dat die nog gaat komen.
Ja, binnen een half jaar mogen we er inderdaad meenemen. Dus ja, dat zie je dan nog wel eens. Want dan werkt opeens de werkgeversverklaring van de salarisstrook af. Want de salarisstrook is van bijvoorbeeld maart en de werkgeversverklaring is op 1 april ingevuld. En per 1 april is er een salarisverhoging. Ja, dan staat de salarisverhoging wel op de een, maar niet op de ander. Ja, dan moet er een aanvullend documentje komen.
Ja.
Ja. Dus dat zie je zeker voorbij komen. Ja.
Ja, en dan heb je ook nog de intentieverklaring.
Ja, wat bij een werkgeversverklaring, als je geen vast contract hebt, is het heel erg belangrijk om te zorgen dat je een intentieverklaring krijgt waarin de werkgever aangeeft, nou, op het moment dat je goed blijft presteren, wordt jouw contract verlengd. En je hebt daar de optie voor verlenging voor onbepaalde tijd. Dus dan geeft de werkgever eigenlijk aan, nou, hij wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Maar je hebt ook de optie van 12 maanden. En heel veel klanten zeggen dan, ja, maar ik krijg een intentie. Maar hebben niet doorgevraagd of ze dan die onbepaalde intentie krijgen of die 12 maanden. Op het moment dat dat 12 maanden is, krijg je dus eigenlijk maar een jaar verlenging. Moet ik met het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar rekenen, kun je een stuk minder lenen. Dus het is wel heel goed om dat dubbel te checken van, oké, werkgever, ik krijg van jullie die intentie, daar ben ik heel blij mee, maar zijn jullie ook bereid om die dan te tekenen voor onbepaalde tijd? Want ja, als ik weer een jaarcontract krijg, dan krijg ik nog steeds niet die hypotheek die ik graag wil. Doorgaans gaat dat wel goed, maar toch zie ik ze echt nog wel voorbij komen met die 12 maanden. En dan moet ik gewoon de consequentie uitleggen. Dat we met een gemiddelde moeten rekenen. Ja, als iemand dan net begonnen is met zijn eerste of tweede baan, ja, dan snap je dat je gemiddeld een stukje lager uitkomt. Ja.
Ja. Zijn we echt in vogelvlucht er doorheen gevlogen door die hypotheek?
Als zo gaat het in het echt, gaat het ook. Misschien nog wel leuker, want ik heb nog een kleine verrassing. Ook een beetje voor jou als verrassing. Als ik een hypotheektraject helemaal heb gehad, hè, nou goed, uiteindelijk ik check ook alle notarisdocumenten, noem het allemaal op. Hè, en je gaat tekenen bij de notaris. Dan krijg je altijd een cadeautje van mij. Ja, hier staat al even een grote trommel te wachten. Klanten krijgen van mij altijd iets toegestuurd. En vaak is dat op dit moment in ieder geval deze trommel. En omdat wij ook ons hypotheektraject langzaam gaan afsluiten, heb ik hem ook voor jou als cadeautje besteld. En mag je die straks meenemen naar huis. Dus
kijk,
alsjeblieft.
Leuk, dankjewel. Dankjewel.
Kijk er straks maar eventjes in.
Ja.
Dus dat, ja.
Leuk, dankjewel. Ja, en dan zit de reis erop, Saskia. Het eerste podcastseizoen is echt voorbij gevlogen, denk ik.
Ja, echt wel. Ja,
ja, we hebben de reis van de starter natuurlijk doorgenomen. Dat was echt onze invalshoek voor deze afleveringen.
Ja.
Hoe vond je het?
Ja, helemaal super. Ik vond het vooral leuk dat ik ook op een andere manier nu die klanten allemaal kan informeren over het traject, hoe ik werk, maar ook wat voor fabeltjes zijn er, waar moet je op letten. En heel veel komt natuurlijk altijd in een persoonlijk gesprek ter sprake. Maar ja, soms is het ook wel lekker om al op voorhand wat dingen te horen en te doen. En je kunt natuurlijk op Google lezen, je kunt aan iedereen wat vragen, je krijgt van iedereen andere antwoorden. En ik vind het wel heel belangrijk om mijn manier van werken, maar ook mijn manier van kijken op onze branche, op hoe zo'n traject nou gaat, waar je op moet letten. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om iedereen goed te informeren. En ik ben heel blij dat ik dat op deze manier dan samen met jou heb kunnen doen.
Ja, ja. Super tof. En ik denk ook dat we het leuk hebben gedaan, al zeggen we het zelf.
Ja.
Veel leuke reacties natuurlijk ook gekregen. En wat denk ik ook wel leuk is, als mensen misschien de podcast hebben gezien of geluisterd en die komen dan straks bij jou terecht, dan hebben ze dan misschien al een beetje het idee dat ze jou kennen, zonder dat ze jou ooit hebben gezien in het echt.
Precies. Ja, ik heb dat sowieso wel een beetje al van social media, dat mensen mij herkennen of zeggen, oh ja, want ik volg je al daar en daar, of op TikTok of op Insta of LinkedIn. Maar het is inderdaad ook leuk als mensen dan zeggen van, oh, ik heb inderdaad die aflevering van de podcast al gehoord en ik heb daar heel veel aan gehad of juist niet. Of dat ik kon zeggen, nou weet je, ik heb dat koopcontract een keer helemaal uitgelegd. Anders luister even die podcast, dan wordt het voor jezelf misschien ook wat duidelijker en wat simpeler dan dat het nu is, hè? Even als voorbeeld. Of van wat mag je dan verwachten bij zo'n hypotheektraject of waar let je op? Ja, ik denk dat je er heel veel informatie uit kan halen. En ook inderdaad een beetje met mij wat meer feeling bij mij krijgt. Hoe ik als persoon ben. En alleen maar leuk als dat zo zou zijn, inderdaad.
Zeker. En je hebt ook nog wel een vraag voor de luisteraar of de kijker, hè? Voor als die nog dingen wil weten over bepaalde onderwerpen of zo.
Ja, kijk, mocht het zo zijn dat iemand nog een bepaald onderwerp heel graag ook in een podcast eventueel zou willen beluisteren of willen zien. Laat het vooral weten, hè, via de social media kanalen. We hebben zelf wel ideeën nog over eventueel een vervolg hieraan. Over wat onderwerpen die ook vaak spelen. Dan niet zozeer gericht op de starter. Maar ook wel heel vaak voorkomen. Maar ja, ik hoor zeker heel graag als er kijkers of luisteraars zijn die nog input daarvoor hebben, dat we die kunnen bundelen en dan eventueel of een nieuw seizoen of wat korte losse aflevering of iets daar nog van kunnen gaan maken.
Ja. Dus het kan van alles zijn, hè, van duurzame verbouwen, maar ook als je nieuw bouwen wil.
Ja,
Want bij alles komt zoveel meer kijken dan je denkt. Vergeet je dus daarom ook absoluut niet te abonneren op deze podcast, want dan krijg je ook meteen een melding als er een nieuwe online zou komen.
Yes.
En een review achterlaten vinden we ook leuk.
Dat vinden we ook leuk.
Ja, zeker. Dan komt hij ook wel wat beter in het algoritme naar boven. En dan zien andere mensen ook dat jij het leuk vindt.
Ja.
Voordat we hem gaan afsluiten, hebben we ook voor deze aflevering nog de pro-tip.
Zeker. Zoals eerder ook aangegeven, het is belangrijk dat je goed voorbereidt. Verzamel zoveel mogelijk documenten al eerder in het traject. Zodat het hypotheektraject, maar ook gewoon alles lekker doorloopt. En je niet op het moment dat het zover is, hoeft te stressen.